Radio 1. NTR.
Mangiare! Mari Maris komt naar de grote groentebijbel met Mari plukt de dag. Over vers geplukt uit eigen tuin, die van de buren of uit het bos. Jona Freud maakt vegetarische koperrolletjes. Man met microfoon Baeyema reist naar Napels, waar ze de beste pizza van de wereld maken. En een nieuwe aflevering van de culinaire wedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Uw presentator, Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij het koken- en eetprogramma Mangiare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er zoals u weet iedere twee weken. We vinden het hartstikke leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl is ons mailadres. En u kunt uw reactie of vraag ook twitteren. Hashtag Radio Mangiare. Ik hoop dat u thuis blij bent. Wij zijn het namelijk wel, want Marie Maris, all the way van Frankrijk, is de gast bij ons. En haar vorige boek, De Groentebijbel, was een eclatant succes. Of zoals Yvonne hier zou zeggen, een succesvol. Ja, ik ga alles van alles uit de kast trekken om een beetje Frans te doen. Marie, dat was indrukwekkend. Maar dit boek, Marie plukt de dag, is zo mogelijk nog indrukwekkender.
Maar het is dikker.
Nee. Hier kom je niet mee weg. Het is dikker. Het is kilo's zwaar. Mm-hmm. Was je uitgever blij hiermee?
Hij heeft wel geprobeerd om het een beetje in te timmen. Maar
kon je niet stoppen met schrijven?
Nee.
Het is echt heel groot en heel dik. Heb het getwitterd, Francine, denk je?
Dan gaan we zo zeggen.
Ja, even die afmeting. Ja. Gaan we even.
Ik heb het 848 pagina's.
800.
Ja, maar er zit ook heel veel wit in, hè?
Oh,
wit. Nou, dat valt
het wit tussen de regels. Ja. Nee, maar het is niet alleen dat. De cover is echt, nou ja, het is gebonden, een leeslint.
Ja, het is heel chic.
Het is super chic. Maar de cover, die tekening, die is werkelijk wonderschoon. En er staan ook foto's in. In je vorige boek stonden geen foto's. Maar die foto's zijn eigenlijk van jouw huis en tuin in Frankrijk.
Ja. Nou ja, in het vorige boek stonden alleen portretten van de groenten. Ja. Ik hou niet zo van eetfoto's.
Nee. Dus maar dit zijn ook geen eetfoto's.
Nee, ik dacht nog, mensen gaan me straks Marie van het koeienboek noemen. Want er staan, geloof ik, meer koeien dan bordjes eten in.
Omdat je ook een hele diepe relatie met koeien aan bent gegaan in Frankrijk.
Ja, gewoon met alles dat leeft om je heen. En er is zoveel leuks wat veel interessanter is dan zo'n statisch bordje eten.
Ja.
Vandaar dat ik dacht, laat ik die dan een beetje de ruimte geven.
Die receptuur in dit boek is fantastisch. Maar wat zo mogelijk nog fantastischer is, dat zijn de verhalen. Als je de persoonlijke verhalen van jou leest, als je die zo op een rijtje leest, dan maak je echt wat mee. We maken mee hoe je daar op het platteland, een lintdorp in Noord-Frankrijk, je staande houdt tussen mensen die ongevraagd langdurig en vaak op bezoek komen. En alles wat daarmee te maken heeft. Het is heel komisch om te lezen. We gaan daar zo meteen over doorpraten. Het is overigens alleen maar groente. Of in ieder geval, het is geen vlees en geen vis wat hier in beschreven wordt.
Nee, er staat één hele kip in. En bij het kerstmenu staat ook een vleesoptie.
Ja.
En verder niet.
Bewust beleid, neem ik aan.
Nou, ik heb gewoon opgeschreven wat ik eet. En ik eet toevallig geen dieren. Maar ik ben er niet tegen als andere mensen dat wel doen. Maar het zijn gewoon mijn maaltjes die erin staan.
365 dagen per jaar.
Ja.
Naast mij zit Jona Freud, kookboekenfanaat. Zij heeft aansluitend, denk ik, hè? Of hoe zit dat?
Nou,
je hebt koolrolletjes gemaakt.
Koolrolletjes. Nou, eigenlijk viel het kwartje wat dat betreft pas later. Dat Marie Maris bij ons aan tafel zou zitten. Ik had het daarvoor al bedacht, omdat het immers kolentijd is nu. En er bij toeval ook drie mooie boeken verschenen waarin koolrolletjes stonden, die wij voornamelijk kennen met een gehaktvulling of wat dan ook. Maar drie vegetarische varianten. En toen kwam het mooi uit. Ja, het kwam mooi uit dat Marisse was. Want dan ging het helemaal alleen maar over groenten.
Ja, ik vind het lekker, want ik ben al een beetje aan het proeven. Omdat ik anders 7:30 niet haal. Dat soort dingen heb ik. Hongerklop heet dat.
Ja.
Naast jou zit Francine Knoringa, de charmante assistente. Francine, jij presenteert vandaag De allerbeste kok blijft toch je moeder. De laatste inzending, geselecteerde inzending. Er waren heel wat inzendingen nog, hè, op de valreep.
Zeker.
Zeker.
Ik dus zag uit Frankrijk echt... een inzending.
Ja, we hebben streng moeten kiezen. En er ligt dus ook nog van alles op de plank. Nou ja, misschien doen we daar nog eens wat mee. Maar vanavond de laatste. En daarmee is ook het moment gekomen dat mensen zich kunnen aanmelden om in het publiek te komen. En dat is ieder jaar is er een run op die plaatsen. Maar vanaf nu kunnen mensen mailen.
De lijnen zijn geopend. Ja, precies. Ons belteam zit klaar.
En dat is mangiare@ntr.nl.
De voorzitter van Omroep Max zit hier aan de telefoon, mensen. Ja, ik weet ook niet waarom die dat doet. Maar in ieder geval...
Maximaal 2 plaatsen per
persoon.
Per persoon.
Je mag dus niet met groepen aanmelden.
Nee.
Het gaat om vrijdag 1 december.
Vrijdag 1 december in de jury
finale
Paul
van de
Leeuw, Yvette van Boven. Alle kandidaten komen hun eigen gerecht aan ons laten proeven.
Ja.
Dan is het dus door hen zelf gemaakt en niet door mij. En dan gaan we er eentje uitkiezen. En dat is dan de winnaar van onze receptenwedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder.
Waar het draait om de receptuur van de moeder. Waarin heel veel mensen zijn gehecht aan de receptuur van hun moeder. Geldt dat trouwens ook voor jou, Marie?
Sorry hoor, nee. Ja.
Heb jij zo'n moeder die niet kon koken?
Nee, ze kon zeker wel koken. Maar ik heb niet... dat ik denk, dat is nou mijn favoriete jeugdgerecht of
Nee. Het is helemaal geen heimweegerecht of nostalgiegerecht.
Nee, of al die chefs die zo mooi vertellen over alles dat hun oma maakte of zo. Nee,
helemaal
sorry,
niet.
Ik heb daar geen romantisch verhaal over.
Nee, maar dan heb je dus die 800 pagina's geschreven om dit allemaal... Dit is een inhaalslag, zou je kunnen zeggen. De mensen kunnen mailen, Francine, nog even naar mangiare@ntr.nl.
Ja.
Vrijdag 1 december, 30 minuten voor de uitzending aanwezig zijn. Het is live, 7:30 dus aanwezig zijn in Amsterdam. Studio dus met de grote zaal. Ze mogen maar met z'n tweeën komen. Vol is vol.
Precies, aanmelden. Dan krijgen ze van mij al dan niet een bevestiging. En vaak is er ook een wachtlijst. Dus daar kun je ook nog op geplaatst worden. Dus vooral mailen als je daarbij wil zijn. Vanavond proeven wij als laatste inzending een rumbol...
Rumbol.
En dat is een dessert. Dus dat is een rumbol. Dat is een bolle taart. En die is van tevoren gemaakt. Die hoeft niet in de oven. Die heeft een nachtje in de koelkast gestaan. En ik ga hem nu
doordrenkt met rum, denk ik zo.
We gaan hem proeven zo.
Ja. Nou, de eerste reactie van een luisteraar is al binnen. Er is al een aanmelding.
Kijk.
Dus ik stel voor dat het belteam... Ja, het belteam zit op scherp, ja. Straks na 7:30 een reportage van de man met de microfoon, Chris Bijma. Hij reisde af naar Napels voor de beste pizza. Of eigenlijk moet ik zeggen, de bijna beste pizza. Zometeen na 7:30, Chris Bijma. Voor ons ligt, we hadden het er al even over... Marie plukt de dag van Marie Maris. Een kokkin die bijna 10 jaar geleden naar Noord-Frankrijk verhuisde... om daar groenteboerin te worden. Wat resulteerde in een moestuin... De Groentebijbel, haar vorige boek. Een vuistdik boek met heerlijke groentegerechten. En nu dus Marie plukt de dag. Met recepten voor elke dag. 365 dagen per jaar dus. Hoe, om bij het begin te beginnen, Marie. Hoe kwam jij op het idee om groenteboerin in Frankrijk te worden?
Ja, dat heb ik in de Groentebijbel geschreven. Dan denken mensen dat het aanstellerij is. Maar echt omdat ik een blaadje spinazie proefde. En toen dacht ik, wil mijn collega's aan de groenten helpen. Dus het enige wat ik dan kon verzinnen was groenten gaan verbouwen. En die daar in de buurt aan de horeca slijten. En die zeiden van tevoren allemaal, ja, hartstikke leuk, dat gaan we doen.
Ja.
Leuk gekleurde bietjes en mooie worteltjes. En toen was het zover. En toen gingen ze dat natuurlijk helemaal niet doen.
Dan zat jij met al die groenten of wat?
Nou ja, dat krijg ik gelukkig dan wel weer weggewerkt. In potjes met soep en weet ik veel wat. En toen ben ik aan de groentemandjes gegaan. Van die abonnementen dat mensen iedere week kunnen halen.
Ja. Nou, dat is ook niet helemaal naar zinsverloop. Ik begrijp dat de mensen, vooral de cliëntelen... hun levensverhalen aan je wilden vertellen.
Veel levensverhalen, ja.
Over lief en leed.
Ja.
En daar zat je helemaal niet op te wachten.
Nou ja, dat is best leuk, maar...
Nou, bij elke groentemand.
Dat is een beetje veel.
Ja.
Dan ben je 3 uur verder en dan heb je 28 euro omgezet. En ik doe niet alles alleen maar voor het geld, maar dat was echt een beetje
overdreven.
Je had ook
gewoon psycholoog kunnen worden. Dan.
Ja, dat is iets beter bedrijfsmodel dan. Ja.
Ja. Toen, maar uiteindelijk heeft het wel opgeleverd dat je een prachtig standaardwerk hebt gemaakt, waarin je de groentebijbel inzoomt op allerlei gewoon eenvoudige, laten we zeggen sperziebonen, maar dan allerlei bereidingen daarvan.
Ja.
Dus sowieso wat de sperzieboon is en hoe zo'n sperzieboon tot stand komt, zullen we maar zeggen. Maar vervolgens ook allerlei bereidingen daarvan. En dat geldt eigenlijk voor heel veel soorten groenten.
Ja.
En dat was een heel groot succes. Wat betekent dat voor jou, dat succes van de groentebijbel?
Ja, dat is heel abstract. Mensen vragen wel eens, ben je trots? Maar ik weet niet zo goed wat dat betekent.
Nee.
Het is gewoon, het hoort bij alles wat ik doe. Daar is het uit voortgekomen, net als dit boek. En ik heb daar verder niet iets dat ik dan... Ik vind het heel erg leuk als ik van mensen hoor, je staat op mijn aanrecht en ik heb jou 3 keer per week in mijn hand. Dat vind ik ontzettend leuk om te horen.
Het wordt echt in de praktijk gebracht.
Ja, of dat mensen zeggen, mijn kindjes wilden nooit groente eten, maar sinds ik jouw boek heb, doen ze dat wel. Ja. Dat met je een heel klein, simpel veranderingetje ineens de broccoli wel lekker blijkt te zijn.
Ja.
Dat vind ik heel erg leuk. Dat is dan mijn trots.
Nu, met dit boek zal misschien gebeuren dat mensen zich 2 keer achter de oren krabben voordat ze naar Frankrijk emigreren om daar een moestuin te beginnen. Want dit boek leest een beetje als een kruising tussen Ik Vertrek en het programma Bed and Breakfast. De Franse plattelandsidylle wordt gewoon genadeloos om de oren geslagen.
Is het zo erg, ja? Lelijk geweest.
Nou ja, je moet er wel tegen kunnen. En jij kunt daar tegen. Maar fris ons eens op. Hoe is het leven op het Franse platteland?
Nou ja, niet zoals in de Seasons.
Nee. Want... daar was ik al bang voor. Daar ziet het er allemaal zo leuk uit.
Ja, en dan staan er overal leuke rijlaarzen die niemand in huis past en zo. En iedereen zit de hele dag glimlachend vlierblessen te plukken.
Ja.
Maar er mislukt heel veel omdat het opgegeten wordt of omdat het weer slecht is. Of omdat je de hele dag opgehouden wordt door mensen op die ene dag dat het weer wel geschikt was om iets te zaaien.
Dan komen ze
komt
aan
het
de
er
deur.
Niet van. En dan wil je niet lullig zijn, maar dan denk je om 11 uur 's avonds, als je toch iets te veel hebt gedronken met die mensen, waarom zeg ik niet dat ik gewoon iets te doen heb?
Dat ik werk op het land.
Ja. Ja. Want iedereen komt binnen met de mededeling, ja, je hebt natuurlijk geen tijd, maar ze blijven vervolgens wel.
Ja, dat is echt een grote vijand van jou. De opdringerigheid van mensen. En dat ze daarmee eigenlijk een beroep op jou... Ja,
of mijn slechtheid aan te geven dat ik inderdaad verder moet. Ja.
Dat is grappig om te lezen. Wat ook heel erg ontkracht wordt in dit boek, is dat je helemaal niet in een romantisch klein dorpje woont met een buurman die met een boeket onder zijn arm en een scheef petje loopt naar de bakker. Je woont wel in een voormalige bakkerij, en daar hebben we het dan ook wel mee gezegd, maar het is een lindorp en daar is helemaal niks.
Nee. Nou, de bakker rijdt langs iedere ochtend, dat wel. Nog wel.
Een soort SRV.
Ja, het is alleen de bakker. Vroeger hadden we ook inderdaad zo'n SRV-auto 2 keer per week. Maar die zie ik eigenlijk nooit meer.
Mm-hmm.
Maar verder, nee, er is niks. Dat ontvolkt steeds meer. Af en toe komt er een nieuw huis bij van jonge mensen. Want die gaan niet in zo'n vies oud huis wonen. Die bouwen dan een prachtig nieuw huis. Maar zolang er geen internet is, zal dat niet heel veel harder gaan. Want we hebben amper internet.
Nauwelijks bereik?
Ja, heel slecht. Dus die kindjes die hun huiswerk willen versturen, dat lukt gewoon niet. Dus dan gaat het niet heel hard met de nieuwe aanpas.
Nee.
Dus er is ook geen bestaansrecht voor bedrijven verder. Er zijn gewoon te weinig mensen.
En het is slechts 360 kilometer verderop, hè?
Van hier?
Ja, van hier.
Ja, maar het klinkt nu een beetje als inderdaad een ontgonnen gebied.
Ja.
Je hebt dat in Friesland
volgens mij ook nog wel, hoor. Dat soort.
Laat ik zeggen, ik woon in Friesland en ik moet gewoon altijd met mijn laptop op het dak gaan zitten om enig bereik te hebben. Maar,
okay.
Dus het komt daar ook voor. Maar er is dus iets, en dat is misschien wel die tuin of dat leven wat jou
maar
dan
het is
toch...
prachtig. En het is, er is overal iets te mopperen, altijd.
Ja.
Maar als je de deur uitstapt en daar is je tuin en daarachter ligt een bos en een prachtige mist die aankomt rollen of een zonnetje achter de bomen vandaan, dat is zoveel waard, dan mopper ik wel een beetje over die mensen, maar dat is het wel waard.
Bedoel je ons eigenlijk dan ook zo tussen de regels te vertellen dat je misschien niet zo van mensen houdt?
Nee, dat is niet waar. Nee, ik mis mensen zelfs wel.
Je mist mensen wel?
Ja.
Want je komt uit het grote stadsleven.
Ja. En nu na al die jaren begin ik mensen te missen.
En wat mis je dan het meest? Want ik begrijp een beetje uit je verhalen dat het goede gesprek, dat wilde nog wel eens bij inschieten in Frankrijk.
Ja, het gaat eigenlijk gewoon altijd over het weer en de oogst en
de koeien.
Wat ik een heel interessant onderwerp vind, daar niet van. Ik ga graag op kraamvisite en zo. Maar soms wil je toch net even iets meer dan dat.
Ja, ja. Jij zegt ook ergens, ach man, al dat geleef, wat een gedoe. Volgens mij is dat een citaat van Maarten van Roosendaal.
Dat zou kunnen.
Het komt uit een liedje van hem.
Dat zou kunnen, ja.
Maar al dat geleef, wat een gedoe. Omdat je gewoon, het is geploeter allemaal wat je daar doet.
Nou ja, het is ook heel erg leuk hoor. Ja, anders denk ik het niet. Ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind.
Ik probeer mensen ervan te weerhouden dat ze nu met huis en haard naar...
Nou ja, dat heb ik ook wel geprobeerd. Om er gewoon eens eerlijk over te zijn. Want zelfs bij Ik Vertrek lukt tegenwoordig altijd alles. Tenminste, die ene keer per jaar dat ik het zie. Maar...
Ja.
En inderdaad, al die mooie blaadjes zoals de Seasons en de Buitenleven. Het is allemaal leuk. Maar je stapt ook wel eens gewoon zo diep met je laars bij de buurman ergens in. Dat je denkt, nu zit de mes dus tot in mijn kaplaars. Dat is niet leuk. Nee, dat is een grappig verhaal. Maar als dat gebeurt, is het helemaal niet leuk.
Was het moeilijk om te leren groenteboerin te zijn?
Nee. Nee, ik ben een vroeter. Ik zit al mijn hele leven, als ik klein was... en mijn oma had ook een huisje buiten. Mijn overgrootoma, moet ik eigenlijk zeggen... mijn grootmoeder had vlakbij waar ik nu een huis heb, een huisje. En dan was ik altijd buiten aan het klooien. Dus dat
planten,
zit er wel in. Ja.
Planten, dieren altijd, ook?
Nee, minder.
Nee.
Ik ben meer dat is meer gedoe, dieren. Dan moet je 3 keer per dag iets mee doen. Een plantje kan je ook een week vergeten. Dat is handiger.
Ja, ja, precies. En dat is eigenlijk altijd wel een beetje geweest. Dat in die grond zitten. En...
Ja, en dan zijn groenten natuurlijk het allerleukst. Want je doet een heel minuscuul zaadje in de grond. Je doet er weinig aan eigenlijk relatief. En dan heb je gewoon maanden te eten van dat ene zaadje. Dat is natuurlijk fantastisch, vind ik.
Jona, jij kent dit boek ook van haven tot gort, denk ik zo al, hè?
Ja,
je hebt dit natuurlijk helemaal doorgebladerd. Jij woont
ik ook weet ook dat het deels... oorspronkelijk dubbel zo dik was, ongeveer.
Ja, dat is onhoudbaar.
Dat was niet te doen.
Dat is ook niet hernia-vriendelijk, vind ik. Maar?
Ja, ik vind op bladzijde 1 al leuk, het boek. Daar staat aan het begin een soort overzicht in wat er allemaal in terug te vinden is. En vervolgens is er een kalender, een kiemplantjeskalender.
Ja.
Nou, hoe fijn is dat om dat in een boek te hebben? Als je hier in de grote stad probeert af en toe uit een zaadje ook een plantje te krijgen.
In zo'n bak, in zo'n groentebak.
Maar geen idee hebt hoe dat eruit
waar
moet zien.
Waar je op zit te wachten. Ja, ik dacht, dat willen de mensen gewoon weten.
Ja, ja, ja. Dus het begint echt van de basis tot uiteindelijk een gerecht.
Ja, daar gaat het natuurlijk om. Dat geploeter is leuk, maar je wil gewoon lekker eten uiteindelijk. Ja.
En dan heb jij het de hele tijd in je boek over maaltje. En het gaat gewoon over je eigen maaltjes. Elke dag beschrijf je een maaltje.
Ja,
wat past in het seizoen?
Daar ja, het waardoor er dus ook... En dat bij de groentebouw moest ik natuurlijk echt beperken tot groentenrecepten. En heb ik wel serveersuggesties. Maar hier kon ik ook allerlei deegdingen in kwijt. En dat is natuurlijk ook heel leuk dat je... weet hoe je brood maakt en pita broodjes en wraps en weet ik veel, zoetigheid.
Is de basis altijd zelf maken? En liefst ook zelf verbouwen?
Nou ja, het hoeft natuurlijk niet, want een stadsmens heeft daar gewoon wat minder tijd voor. Maar ik denk als je... De meeste dingen die erin staan zijn heel simpel.
Maar het is natuurlijk ook waar jij woont, dat als je iets niet in huis hebt en je dus een wrap of zo zou moeten gaan halen, ben je gewoon 1,5 uur verder.
Dat kost meer tijd dan het even
precies,
maken.
Precies, dus jij kan het gewoon beter zelf gaan maken.
Ja, de dichtstbijzijnde supermarché, begrijp ik, is meer dan 1 kwartier rijden.
Ja, ja, 1/2 uurtje.
Helemaal geen winkels in de buurt.
Nee.
Dus je gaat gewoon toch aan de gang met dat wat de aarde te bieden heeft of wat je hebt. Of, en af en toe smokkel je er een avocado in, zag ik.
Ja.
Ook als het niet het seizoen is.
Ja, die zijn hier nooit in het seizoen, toch? Die hebben we immers niet.
Dus die worden dan... Dat permitteer je jezelf, zeg maar.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ik ben ook maar gewoon een mens.
Ja, goddank. Wat ik wel heel leuk vind, is dat je... dat je ook niet een heel hip boek hebt gemaakt. Terwijl we toch kunnen stellen dat boeken die gebaseerd zijn op vegetarische maaltijden over het algemeen nogal hipperig zijn. Hè?
Ja, nou, ik vond het namelijk zo grappig om te merken. Ik kreeg het boek in handen ergens midden afgelopen week. En eigenlijk pas, ik ken Maris natuurlijk wel al een tijdje en weet dat ze zelf vegetarisch eet, maar helemaal niet overtuigd is van dat je dat allemaal moet zijn.
Nee.
En eigenlijk pas na 3 kwartier denk ik, er staat gewoon helemaal geen vlees in dit boek. Weet je, het valt verder nergens op.
Het is geen dogma.
Nee, helemaal niet. Gaat er helemaal niet over.
Het is geen dogma, maar het is ook niet zo dat je heel erg... Ik vind het moeilijk te omschrijven, maar dat wat ik hip noem is dat wat je de hele tijd overal ziet.
Flitsende foto's, als foto's, het een man zou zijn, een baardje en tattoos.
En een knotje.
Ja, we zijn er een staartje, inderdaad. Ja. Dus dat, maar je houdt je daar verre van. Ook dat is bewust beleid, denk ik.
Nou ja, je moet gewoon maken wat je zelf graag in handen zou hebben. En ik vind hippe boeken, dat zegt me echt helemaal niks. En over een maand ben je ze weer vergeten. Als je iets gaat maken alleen maar omdat je denkt dat de mensen dat willen, dat boek kan ik ook wel verzinnen, dan is het volgende maand af. Maar dat vind ik niet leuk. Je moet volgens mij het heel erg menen, want anders dan heeft het gewoon geen enkele zin.
Welke dingen... Ik weet dat het een onmogelijke vraag is. Want je hebt een boek geschreven met 365 maaltjes. Maar wat zijn echte gerechten waar je ongelooflijk lang en diep op kunt verheugen? Laat ik zeggen dat wat voor mij kaasfondue is.
Jezus. Nou, kunnen we niet even een muziekje draaien?
Jongens, even een muziekje draaien. We gaan gewoon even een muziekje draaien. Kan dat nog, jongens? Ze gaat even nadenken over haar lievelingsgerecht. Dan draaien we ondertussen een muziekje. En dat muziekje, dat is volgens mij van je vent.
Oh god, ga je dat draaien?
Ja, dan kan jij even nadenken. Is dat mogelijk, jongens? Of vraag ik nu iets onmogelijks? Dat is wel mogelijk. Nou, we gaan gewoon even... Misschien kun je ook een koolrolletje bij uitdelen.
Ja, nou, laten we een warm koolrolletje doen.
Ja, warm koolrolletje vind ik ook leuk. Nou, we gaan even luisteren. Hij heeft een liedje gemaakt.
Een vrolijk requiem in 2 minuten.
Een groenteliedje.
Ja.
En jouw verkering heet B in het boek.
Ja.
Wil je dat ik dat respecteer? Dat het gewoon B punt blijft?
Ik heb zo'n hekel aan aan vrouwen die heel erg over hun man schrijven. En als ze dan manlief gaan schrijven of zo, vind ik een zwakte pot. Dus
hij heet Julien Leclerc. Ze noemen hem ook wel B. En hij heeft een heel erg mooi liedje gemaakt. En het gaat over groenten volgens mij. En ik denk dat hij het een beetje voor jou heeft gemaakt.
Ja, zeker.
Kunnen we dat horen?
Groenten zijn vaak nog maar jong. En groen achter hun oren. Bultjes zitten zelfs nog in een schil. En zijn dus nog niet eens geboren. Ze worden allemaal in de pan gehakt. Of willoos door de puree geprakt. In een oven gerookt, in hete olie gekookt. Aan stukken gescheurd, door zout water gesleurd. Met z'n allen achter glas, in de vriezer zonder jas. En sommigen moeten even smoren. En toch, al is het groen. Het is altijd weer een feest van smaak en kleur. Met liefde soort voor jou geteeld. Bedenk maar eens waarom dat nooit verveelt. Je kan bakken, je kan grillen, je kan schroeien bij het vuur. Gemarineerd of in de saus of lekker bijna puur. Met fleur de sel of peper, citroensap voor wat zuur. Groenten vinden alles fijn. Omdat ze weten dat ze op je bord. Weet toch dat ze op je bord. Ware kampioenen zijn.
Dit is muzikant B uit A. Het is de man van Marie Maris. En hij heeft dit liedje gezongen, zelf ingespeeld. Hij is een befaamd bassist. Meer kan ik eigenlijk niet over vertellen.
Nou ja.
En ondertussen, Marie, heb jij wel de kans gekregen om na te denken over wat jij nou een lekker... Laten we in dit seizoen gaan zitten, de herfst.
Het kan nog net.
Ja.
Verse bospaddenstoelen met verse pasta.
Dat is heel erg lekker.
Ja, als je dan door dat bos loopt te struinen en dan... wordt dat mandje steeds voller en denk je... oh god, dit krijg ik helemaal niet op. Maar dan verheug ik me toch om ze dan zoveel mogelijk in één... en dan gewoon heel simpel pasta erbij.
Met ja.
Geen gedoe dat je geen die paddenstoelen gedoe. Echt proeft.
Lijkt me heerlijk. Er is verkeersinformatie.
Jazeker, want op de A6 vanuit Emmeloord naar Jouren staat tussen Sint-Nicolaasgaai en knooppunt Jouren een kapotte vrachtwagen. En dat levert een half uur vertraging op, want er is een rijstrook dicht. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en knooppunt de Hocht een half uur vertraging. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook nog en dat kost je een half uur extra.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het radioprogramma Mangiare op Radio 1. En ik heb begrepen dat er ook ergens een kijkfile is... omdat er mensen van de weg zijn afgegaan om zich aan te melden... voor de finale van De Allerbeste Kok Blijft Toch Je Moeder. De finale van Mangiare, van de kookwedstrijd... die plaats zal vinden op vrijdag 1 december... hier in Studio De Smet in Amsterdam. U moet wel gewoon op de weg blijven letten, wil ik even zeggen. Maar ik kan ook melden dat er al meer dan 50 aanmeldingen zijn. Kortom... het loopt storm, mensen. Wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk... dat onze luisteraars zo betrokken zijn bij het programma wat we maken... en de wedstrijd die we organiseren. U bent van harte welkom. En we proberen iedereen een plek te geven... en te kijken of het allemaal gaat lukken. Aan tafel hier in Mangiare vandaag Marie Maris. Zij woont in Noord-Frankrijk. Ze heeft daar een gigantische moestuin. Behalve dat heeft zij ook... ze woont in een oude bakkerij, een voormalige bakkerij. En wat ik best een pijnlijk moment vind in jouw boek... is als de bakoven...
Ja, vreselijk. Nog steeds niet overheen.
Nee, die heb je dus afgebroken.
Ja.
En dat moest omdat hij te veel ruimte in beslag nam.
Ja, het is heel leuk zo'n klein huis. Maar het zijn allemaal kleine kamertjes. En die oven was zo groot als een gemiddelde kamer in dat huis. En We deden er niets mee...
Want je had geen zin om daar je brood in te bakken? Of...
Nou ja, het is zo'n gigantisch ding. Het is 16 kuub steen, dus dat duurt 5 dagen voor je dat warm hebt. En dan moet iedere 4 uur een takkenbos in, ook 's nachts, om hem warm te krijgen. Ja, nee, en dan
ik hoor het onmogelijke al. Ja.
En dan kun je 400 broden bakken. Dat is natuurlijk heel leuk. Maar
als je bakker bent, is dat leuk. Ja. Als je bakker bent.
Ja. Nou, was er al een bakker in die buurt?
Ja, precies. Dus dat...
Dat is een onmogelijkheid.
Nee, en ik heb allerlei bakkerijmusea aangeschreven of ze hem wilden hebben. Of zo, maar niemand had er plek voor. Zelfs musea niet. Dus dan, wie ben ik dan om dat wel in dat piepkleine huisje te laten staan?
Ja. Wat een heiligheid is als we het nou toch over bakken hebben... is de bodem van een pizza.
Voor mij.
Voor jou.
Ja.
Want wij hebben hier in Nederland tegenwoordig steeds wildere bodems van pizza's...
Baudet worden ook wild?
De Baudet worden wild, want die gaan in volkoren en die gaan in speld.
Ja, van bloemkool.
En die gaan in bloemkool en die gaan driedubbel gerookt en weet ik veel wat.
Dat is gewoon iets met beleg erop, dat is geen pizza.
Nee. De echte pizza is van wit meel.
Tuurlijk.
Ja. We gaan even naar Napels. Onze man met de microfoon, Chris Baeyema, die reisde af naar Napels... om op zoek te gaan naar de beste pizza of de bijna beste pizza.
Dit is de culinaire serie Voorouders, getiteld Hoe vertel ik het mijn kinderen? Deel 17, de pizza. Hoe vaak komt het thuis niet voor dat er dit gebeurt?
Pap, zullen we vanavond pizza bestellen van zo'n brommertje?
Als culinaire ouder schrik je en zeg je...
Ja, maar Tuin, dat is helemaal geen echte pizza.
En het zet ze toch aan het denken...
Wat is dan wel echte pizza?
Wat is dan wel echte pizza?
En na een tijdje denken komt de, in dit geval 13-jarige Teun... terug bij zijn ouder. En dat ben ik dan.
Ik heb een tweedelige culinaire vraag. Wat is een goede pizza en waar komt die vandaan?
Hoe vertel ik het mijn kinderen gaat op zoek naar de beste pizza?
Teun, jij gaat met mij mee naar Napels.
Dag 1.
Oké, Teun. We hebben een Airbnb betrokken in het historische centrum van Napels. De man die ons naar boven leidde en ons welkom heette, zei op de hoek, vlak voordat we bij het appartement waren, deze pizzatent is goed. Entrata.
We gaan naar binnen en komen in een pizzeria met de akoestiek van een slachthuis. Maar ook...
Oh, dit is een zaak waar Bill Clinton geweest is. Staat op het menu.
Bill Clinton, die is hier geweest. En dan na een tijdje wachten krijgen we onze pizza margherita. Teun, zeg er wat van.
Ja, in Nederland krijgen ze best wel droog. Maar hier zit iets meer van het sap in. Zeg maar iets wateriger zijn ze. Maar dit is een zachte, maar toch wel krokante korst.
Wat je in ieder geval weet, als je een Napolitaanse pizza bestelt, dat die aan verschillende eisen moet voldoen. Bijvoorbeeld, hij moet gemaakt zijn van hoogwaardig tarwemeel, 3 soorten verse tomaten voor de saus, zeezout en het deeg moet handgerold zijn en de pizza gaat natuurlijk in een houtoven. En hoe is deze margherita?
Deze margherita, aardige pizza.
Kortom, dit is onze nulmeting. Door naar de volgende. Dag 2.
Oké, Teun, we zijn nu bij de tweede locatie. In een studentenbuurt. Met ook heel veel boekwinkels. En hier is de Antica Pizzeria Port Alba. Want in de 18e eeuw waren er heel veel pizza-steentjes waar ze buiten pizza verkochten. Maar dit is een van de allereerste pizzeria's ter wereld. Geopend in 1830. En volgens veel mensen is dit zelfs de alleroudste. En ook heel bijzonder is, hier gold ook de pizza a otto. Dat was een soort regeling dat je een pizza kon eten en die mocht je dan binnen 8 dagen betalen. Omdat er toen ook al heel veel studenten en wat minder rijke mensen in de buurt woonden. En er ging ook altijd de grap dat dit de laatste gratis maaltijd kon zijn. Want als je een pizza at, kon je ook binnen die 8 dagen doodgaan. We gaan naar binnen.
En hoe is deze margherita?
Bij die vorige pizza was het deeg heel zout. Dat is hier niet. De bodem is veel dunner. En de rand. Daar dacht ik van dat die heel hard zou zijn. Maar die bleek heel zacht te zijn. En ook van binnen vind ik al lekker.
Ik vind de saus heel goed. Dit is echt, dit vind ik nou echt een lekkere... Bill Clinton heeft wat gemist. In vergelijking met die bij ons omhoog.
Dag 3.
Lucky fella. Oké, Teun. We hebben nu gehad de pizzatent bij ons om de hoek van de Airbnb. Een van de oudste pizzatenten ter wereld. En nu staan we voor wat veel mensen zeggen is de beste ter wereld. Hij heet L'Antica Pizzeria da Michele. En ja, wat hebben we vanmorgen gedaan?
We zijn opgestaan en zijn toen met de trein naar Pompeji gegaan. En we hebben eigenlijk bijna niks gegeten. Dus we hebben honger en we willen pizza.
Het is heel druk. Er staan hier denk ik 60 mensen voor de deur. En we moeten eerst even een bonnetje, een nummertje trekken. Binnen, begrijp ik.
I want to be 2-1.
Ik heb gezegd voor 2 mensen. Ik heb nummertje 8 gekregen. Nou, en nu moeten we gaan wachten.
Ik denk dat we zo'n 3 kwartier gewacht hebben. En toen gingen we naar binnen. En het grappige van Da Michele is, je kan kiezen uit 2 pizza's. De margherita of de marinara. Dat is eigenlijk een margherita zonder kaas. En Chris, hoe is deze margherita?
Het deeg is heel mooi. Het is niet te zout. Het is een beetje zacht. Je kan er heel makkelijk doorheen snijden. Het is heel dun. Maar het is niet heel kledderig van binnen. De tomatensaus is heel goed. En die is echt heel lekker, zeg. En niet te veel mozzarella.
Oh ja, zo'n pizzamaaltijd in Napels kost met z'n tweeën, inclusief drank, 13 euro.
Op weg naar de kassa zie ik trouwens wel dat Bill Clinton hier niet gegeten heeft. Maar wel, en dat is eigenlijk misschien nog belangrijker in Napels, Diego Maradona.
Thank you. Service if you want. Tips. Grazie.
En dan staan we weer buiten.
Ja, is dit dan, kunnen we dit uitroepen tot de beste... Ik ga het niet uitroepen tot de beste pizza van de wereld. Want ik had niet dat er, zeg maar zeggen, vuurwerk in mijn hoofd afging. Maar het was echt wel een hele goede pizza. En zeker het wachten waard. Mee eens, Teun?
Ja, mee eens. Excuse me, but you see back in old
Napoli, that's amore. Volgende keer in Hoe vertel ik het mijn kinderen? Het beste drie sterren restaurant van Australië.
Ik geloof dat, dat onze chef deze reis naar Australië nog niet helemaal heeft gefiateerd. Maar misschien hoor ik daar later meer over. Er hebben dus heel veel mensen zich aangemeld. Dat loopt heel snel op. Tot onze verbazing, mag wel zeggen verbijstering, is er ook gebeld. Maar we hebben helemaal geen telefoon. Dus dit is wel een heel groot wonder. Hoe dan ook, dat was iemand uit het buitenland die om de een of andere, op een slinkse wijze eigenlijk toch ons nummer had gevonden, hè, geloof ik, Francine. Ja. En omdat ze uit het buitenland belt, vind ik dat al wel weer een enorme pre. Maar u moet dus mailen, manjaret.ntr.nl, voor aanmeldingen. We zitten nog niet helemaal vol, maar ik geloof wel bijna wel. Zo is het, hè, ongeveer.
Zo is het.
Ja. Jona Freud. Jona Freud, geïnspireerd door de groenten en door het seizoen. Ja. Het is een tijd van de kool. Dacht jij, ik ga aan de koolrolletjes.
Ik ga aan de koolrolletjes.
Vertel.
Er zijn er vrij veel dingen toch weer uiteindelijk over te vertellen. Dat is toch wel heel grappig, zo'n simpel product als kool. Ik heb vroeger als klein meisje geholpen om de kolen van het land te rapen bij ome Niek en ome Jo. En dus ik heb altijd wel een band met kolen. Het grappige is dat in twee van de drie recepten beginnen ze over een Savoy-kool. Ja. En als je die niet kan krijgen, kan je een groene kool nemen. Nou, Savoy-kool is niet te krijgen.
Nee?
Nee. Dus ik dacht wel, jij zit aan tafel.
Heb jij dat wel? Heb jij wel Savoy-kool?
Ja.
Nou, er zijn zelfs heel veel mensen die zeggen Savoy-kool is eigenlijk hetzelfde als groene kool. Behalve dat je een Savoy-kool, als hij geel is, dan kan je het een Savoy-kool noemen.
Marie, vertel. Hoe zit dat bij jou?
Het is echt een ander zaadje gewoon.
Het is een ander zaadje.
Ja.
En het groeit wel bij jou op het land?
Ja. Okay. En een savoykool is iets gladder. Een groene kool is veel dieper geribbeld. En
ook die nerf veel harder misschien. Ja. Waardoor het lastiger is om van die koolrolletjes te maken die ik hier heb gemaakt.
Nee, dat gaat denk ik juist makkelijker met groene kool. Denk ik.
Nou, in ieder geval savoykool dus niet. Maar groene kool staat er overal bij. Dat kan je net zo goed nemen.
Het is heel betaalbaar ook, hè?
Het is heel betaalbaar. Ik ben er dol op. Dus ik vind dat ik maak graag kool met een vleesvulling. Deze keer dus drie vegetarische varianten uit drie verschillende boeken. Het eerste boek wat ik heb gebruikt is het nieuwe boek van Karin Luiten. Die mevrouw die bekend is geworden over haar zonder pakjes en zakjes kookboeken.
Ja, dat is een beetje haar slogan, hè?
Ja, en die heeft nu een boek uitgegeven dat heet Slim zonder pakjes en zakjes. Dat gaat dus een beetje meer om de snelle keuken.
Ja.
Ik geloof niet dat het heel veel langzamer of sneller is dan de vorige boek. Dus ik denk dat mensen die dol zijn op huis hebben gewoon weer extra recepten van haar in huis kunnen halen met dit boek. We hebben het net geproefd. Het is een heel gevarieerd recept. Je maakt eigenlijk bij alle drie de recepten die ik heb gemaakt eerst de vulling. En dan ga je ondertussen blancheer die koolbladeren, want anders zijn ze te hard. En dan stop je wat vulling in die bladeren. Het gevolg is wel dat ik nog zeker 3 dagen van die vulling kan eten. Want ze hebben het allemaal dan over 6 bladeren kool of 8 bladeren kool. Maar de vulling, de hoeveelheid vulling die je moet maken is zeker voor 6 kolen. Dus dat vind ik dan een beetje opvallend. Maar goed, dat had ik bij alle drie een beetje last van.
Het zogenaamde de weeshuis kan
Dus dat je heel veel vulling hebt om die paar rolletjes te vullen.
Wat is die vulling in dit geval?
Bij het boek van Karin Luiten is het, wat ik heel erg lekker vind, is met rijst, rozijnen, pijnboompitten, uien, knoflook en fijn gemalen champignons. Dat moet ook wel, want je kan natuurlijk niet echt plakjes hebben, want dan kan je het heel lastig oprollen.
Iets muntigs.
En ze zit wat munt erheen, een beetje cayennepeper en citroen.
Ja, we hebben hem net geproefd, hè?
We hebben hem net geproefd.
Het was vrij feestelijk, vind
je? En dan zet je hem in de oven. Je kan het helemaal, dat is wel handig, je kan het helemaal van tevoren maken. Tomaten, ze doet er een half blik tomatenblokjes, van die gepelde tomatenblokjes overheen. En dan schuif je dat kan je helemaal klaarzetten. En dan ga je in de oven zetten. En dan moet het nog een half uurtje in en dan is het klaar.
Ja, dus dat wordt eigenlijk een soort tomatensaus over het koolrolletje heen. En het is vrij juicy. Het is vrij sappig.
Je kan er een aardappeltje bij doen en rijst bij doen. En je hebt een complete maaltijd. Ja. Hoef je verder niks meer te doen. Het volgende recept wat ik heb gemaakt in dezelfde trant is het uit het fantastisch nieuwe boek van Yvette van Boven. Die heeft een boek geschreven over haar Ierse roots.
Home sweet home.
Nou, er is al veel in de media over gezegd. In haar recept is eigenlijk hetzelfde idee. Je blancheert de koolrolletjes. Zij gebruikt zilvervliesrijst met linzen.
Ja.
Die gaar je samen met ui en knoflook. Peterselie, feta en gemalen hazelnoten doorheen. Ja. Ik vind het wel een... ik kreeg van de week voor het eerst sinds lang weer een macrobiotisch kookboek binnen. En het gaat, maar dat heb ik met zilvervliesrijst, denk ik. Dat ik meteen die kant een beetje opdenk.
Komt je hele jeugd voorbij?
Ja, dan denk ik meteen, we gaan weer een beetje die kant op of zo.
Dit is ook wel hard werken. Je moet stevig kauwen, hè? Ja. Hoe vind je de vulling, Marie?
Ja, hard werken. Maar nu ik hoor dat het een Iers oud gerecht is, denk ik, als je heel hard moet werken op het land, dan is
ja,
het toch
die Ieren die moeten ook kauwen. Ik vind dat, dat karwei wat erdoor zit.
Dat is lekker,
dat
hè?
Is erg lekker. Ja. Dat geeft echt een goede smaak.
Dus dat is het recept van Yvette. En het derde recept wat ik heb gemaakt, dat is een wrap, noemen ze dat. Een wrap van groene kool uit het nieuwe boek van onze Vlaamse vriend Jeroen Meus. Ja. Die met zijn programma Dagelijkse Kost, in ieder geval voor mij een van de leukste kookprogramma's op de televisie.
Heel nuchter tv-programma.
Heel graag naar, zoals hij in zijn keukentje aan het rommelen is. Hij heeft een koude koolrol, een koolrolletje wat koud is. En wat je eet met een mayonaise, of niet een mayonaise, want het is yoghurt met mierik en citroensap en zout en peper. Wat je als een soort dipsaus erbij hebt. En heb je een soort, een soort sushi van kool hebben we daar liggen.
Ik vind die heel lekker, omdat die heel zacht is ook.
Ja, en het grappige is ook, er zit een mengsel in. Daar smeer je die koolbladeren mee in van avocado gepureerd met geitenkaas. En dan wil je een soort crunchje erin doen en dan kruimelt hij daar nacho chips overheen.
Ja.
Nou, dat zou ik zelf van mijn leven nooit kunnen verzinnen.
Nee, maar die zijn ook inmiddels zacht geworden. Dus
nou, dat is een beetje het probleem. Dus je moet dat meteen op tafel zetten. Nou, dit is eerst mee op de fiets gegaan en alles. Hè, dus het is al een tijdje onderweg. Maar als je dat meteen op tafel zet, dan
is het wel leuk.
Dan is dat wel een grappig idee. Ik zou er zelf nooit op zijn gekomen.
Nee, nou, bijvoorbeeld. Ja. En Marie, wat vind jij ervan? Van dat eerste rolletje wat je waarschijnlijk geproefd hebt, die daar?
Ik vind het rode rolletje het lekkerst.
Dat is duidelijk, dat is Karin Luiten.
Dat is Karin Luiten.
Die heeft ook altijd rode kleding aan. Dus dat is compleet doorgestyled in de gerechten.
Dus eigenlijk past haar koolrolletje heel goed bij haar.
Maar dat is vooral omdat die gevarieerder is, denk ik.
Ja, het is het interessantste qua smaak.
Ja.
Ja, die vulling, ik vind het een beetje een Persische vulling. Een beetje
het is wel spannend. Het is een
ingrediënt bij elkaar.
Ja, dat is de lekkerste. Heb je nog iets geleerd van deze opdracht, Jona?
iets geleerd? Nou ja, dat ik wel. Ik vind kool wel altijd een mooi product. Ik ben heel erg dol op kool, op wat manier dan ook. Het is heel gezond, hè? We eten het helemaal niet zoveel. Terwijl het heel makkelijk. Net zoals onze uien van ons eigen land, de kolen van ons eigen land. Ja,
maar daar zit toch erg veel miskenning in. Hè? Dat we de juiste goedkope en simpele groenten, dat we die zo de rug toekeren. Zoals uien ook inderdaad.
Ik heb van de week een stamppot gemaakt met spitskool, die ik gewoon heel lang heb gestoofd. Eerst met de uien samen en vervolgens als door lekkere aardappels gepureerd heb. Ja, ik vind het zo lekker.
Ja.
Is ook lekker.
Ja.
Dan proef je ook nog wat je eet.
Ja. Dus de kolen, de uien, gewoon de dingen die met ons van het land komen.
De drie titels van de boeken met hun auteurs zijn terug te vinden op onze website mangiare.ntr.nl. Nee, dat is geloof ik niet het goede adres. Radiomangiare.nl moet ik zeggen. En we zijn nu toe aan de laatste inzending van onze kookwebsite. De allerbeste kok. Blijf toch je moeder. En ik bedoel, dit is ook een vak waar fouten gemaakt kunnen worden, waar mensen kunnen uitglijden. En dat gebeurde geloof ik ook bijna. Charmante assistente Francine, die rent heen en weer tussen het belteam vanwege de finale op 1 december en haar rumrol die ze...
Rumbol.
Oh, rumbol.
De rumbol, die komt van Margreet Endendijk, luisteraar uit Groningen.
Ja.
En vroeger, toen zij een klein meisje was, gingen zij altijd op vakantie naar Oostenrijk in de Toyota Corolla. En dan met het hele gezin, als ze terugreden, dan ging er een grote fles stroorum achterin. Mm-hmm. En dat was dan...
Het is niet zomaar een rumbol, maar het is een stroorum.
Dat was als ze zonder benzine kwamen te staan, natuurlijk.
Met daarbij de aantekening dat dat 80%
Ja, precies, het is nogal een verschil.
Maar goed, er gaan in een grote rumbol gaan er dan 4 eetlepels.
Nou,
maar toch.
Dat moeten we kunnen handelen.
Maar toch.
Nou, we kunnen het wel handelen, maar ik vind het wel... Ik zit dan al een beetje te smiksmausen. Mm-hmm. Ik vind het wel... Je proeft het wel, zeg, die rum. He, stevig.
Ik ben vanaf het moment dat dit voor mij staat geïntrigeerd... dat dit niet gebakken is.
Oh ja,
dat
nee,
zei
dit is
je
niet,
aan het begin.
Want wat is dit dan gebakken. Precies?
Dit is cake. Gewoon zo'n originele hotel.
Natte cake
heet het wel.
Maar die is wel gebakken.
Is gebakken. Nee, maar deze taart is niet gebakken.
Oh,
dus
ja, ja.
De cake die is in laagjes gesneden. Vervolgens met een custard. Oh, ja, ja.
Dit hoort dus met een hotelcake.
Ja, ja. Natte cake heette dat vroeger.
Natte cake. Dit hoort natte met een natte cake.
Oh, dat wist ik niet. Ja. Dat natte cake.
Ik vind het heel vies klinken.
Ja, dat vond ik
voordat
ook
je het weet, krijgen we een aanklacht. Vanwege onze natte cake. Maar ga door.
Hotelcake, custard. Die maak je. Ja. Dan die 4 eetlepels stroorum erin. Een beetje kaneel.
Ja.
Die ruik je en die proef je ook.
Zeker.
Ja, je maakt, je bouwt hem eigenlijk op. Je maakt eerst een laag met die plakjes cake, heel dun gesneden. Dan een laag van die custard crème met rum. Een nieuwe laag cake. En nog een beetje crème. En nog een laagje. En uiteindelijk keer je hem om. Zet je hem in de koelkast. En dat heet,
maar je maakt hem in een halfronde vorm. Of in een schaal.
In een
dus
bol,
eigenlijk.
Ja, in een schaal.
En het is een beetje een trifle eigenlijk. Ja. Een gestorte.
Ja. En nou, daar heeft hij, ik denk, 13 uur in de koelkast gestaan. En toen plopte die heel mooi los van de schaal. En was het een... Nou ja, je ziet hem hier. Ik zal er zo even een foto van maken. Het is een...
Ziet
er mooi uit. Ja.
En ik moet zeggen, nu ik het proef... heb ik heel veel sympathie voor de familie Endendijk. Ik denk dat dat een leuke familie
mag
is.
Mag ik een advies geven aan ze voor de finale?
Ja.
Ik zou die cake, als ik hun was, wel even zelf bakken van tevoren. Ik denk dat het nog lekkerder is.
Ja, maar is de charme niet juist van deze wedstrijd... dat die moeders dus altijd moesten roeien met de riemen die ze hadden? En dat was een hotelcake misschien
dat is waar.
Wel.
Ja, ja, nee, ik denk ook dat we ons daar juist aan moeten houden. Want daar ben ik ook steeds heel streng
in. Ik denk dat
geweest.
Je culinair precies. Wel gelijk hebt, Jona. Maar ik denk dat je daarmee gewoon op een hellend vlak komt.
Oké, doen we dat niet.
Maar dat mag de familie zelf beslissen, toch?
Nee, nee,
Jona's nu in de zak.
Oh, dat mag niet. We moeten... streng zijn.
De familie zendt een origineel recept in, zoals dat vroeger in de familie werd
gedaan.
En dan
gaan we niet zelf lopen bakken.
Nee,
en als dat
een
stapel is van 10 bastonjekoeken met een pakje roomboter ertussen, dan is dat de inzending.
Precies, die vergeet ik nog. Een pakje boter zit er doorheen.
Hè? Die zit er ook nog doorheen?
Ja, die zit er ook nog doorheen.
Daarom vind ik die familie sympathiek.
Ja.
Dat proef ik.
Moeder Marie, die komt op 1 december mee.
Oh, leuk.
En die, nou ja, dan hebben ze hem naar het originele recept van de familie gemaakt. En inmiddels, ze waren met 5 kinderen thuis. En is onze luisteraar Margreet Endendijk is degene die thuis vaak voor verjaardagen en feestjes rumbolt. Want ze hebben er een werkwoord van gemaakt.
Rumbolt.
Ze rumbolt.
Okay.
Zij heeft het rumbollen overgenomen van haar moeder. Dus we gaan dat
maar
proeven.
Maar hoe zit dat pakje boter er dan doorheen?
Dat,
smeer je dat op die plakjes cake?
Nee, je maakt een mengsel. Een mengsel met die custard en die boter. En nog een klein beetje suiker. Maar dat staat allemaal in het recept. Dus het is wel een calorierijk...
Het is een hele funky banketbakkersroom.
Het is een calorierijk gerecht.
Nou, ik ben gewoon totaal uit het veld geslagen door dit gerecht.
Dunne plakjes nemen.
Oh, dunne plakjes nemen. Daar kom je nu mee.
Ja.
Het draaide allemaal dus om die fles rum van 80% die ze waarschijnlijk goedkoop konden kopen in het land waar ze
op vakantie waren.
Dat vertelt
het verhaal niet, maar ze namen gewoon een grote fles mee. Hij is ook een keer stuk gegaan in de auto.
Dat gaat lekker ruiken.
En toen was moeder wel enigszins bij de grenscontrole een beetje angstig, omdat die hele auto die rook naar drank. Maar ze zijn niet aangehouden. En de Toyota Corolla kwam aan in Groningen. Dus,
We vinden het leuk dat jullie komen, familie Enderdijk, naar de finale op vrijdag 1 december. Daar komen, ik weet niet, we zitten op 70.
Ja, inmiddels gaat het gaat rap met de
crescendo.
Aanmeldingen.
Er kunnen er nog een paar bij.
Ja, en vorig jaar hadden we ook een klein wachtlijstje. Dus.
Ja, we zijn bijna vol, maar er kunnen toch nog mensen bij. Want er vallen ook altijd wel weer mensen af. Hoe is jouw relatie, Marie-Maris, met toetjes?
Ik vind het heel leuk om toetjes te maken.
Ja?
Mensen noemen mij ook de toetjeskoningin. Ze vinden dat ik heel lekker kan koken. Maar
komt in de,
sommige
in de
mensen
finale
komen echt speciaal voor de toetjes.
En wat
maar
maakt
ik eet ze nooit.
Nee?
Nee.
Want je bent tegen suiker?
Nee, ik ben niet zo zoete kou.
Nee, niet zoveel zin. Gewoon Franse kaas misschien?
Ja, ik ben een enorm kaasmens.
Ja, want ik las ook in je boek dat er altijd een beetje een verdrietig moment komt. Namelijk als je vriend B. punt uit A... weer naar huis gaat, uit Frankrijk gaat... maar dat jij dan ontzettend veel moeite hebt jezelf te beheersen.
Met de andijviestampot.
Ja, maar ook wel met kaas, denk ik, toch?
Nee, dat valt mee. Samen eten we ook wel kaas. Maar hij houdt niet van kaas in of op je eten.
Nee.
Dat vindt hij stom.
En jij vindt kaas
maar
overal.
Gewoon kaas met een kaasplankje, dat vindt hij wel leuk.
Ja.
Maar ik lust altijd en overal kaas.
En jij bent gewoon gewend aan het eenzame, rustige plattelandsleven. Denk je dat je daar eigenlijk altijd zult blijven? Wat denk je, hoe
geen idee.
Nee?
Nee?
Nee.
Dat kun je nooit weten, volgens
nee.
mij.
Zo is het. Dat is een verstandig woord. Kunnen alleen maar mensen van het platteland kunnen dat soort verstandige dingen zeggen, volgens mij. Een toetje, ja, daar hebben we allemaal zin in.
Ja.
Wij zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. U kunt dus nog een heel klein beetje, een klein minuutje... melden, mandjaren@ntr.nl, als u mee wilt... of als u naar de finale wilt op vrijdag 1 december. Wij zijn er op 17 november weer. Dan zijn onder andere het gast wijnman Nicolaas Kleij. Er is ook weer een nieuwe wijngids. En er is een vriendenboek, komt eruit. Allemaal deze maand. En Joris Beidendijk, de chef van Rijks. Hij staat ook in jouw boek, Marie.
Ja.
Met een, je hebt iets van hem overgenomen, een recept.
Ja, want ik was daar aan het eten omdat ik in Nederland was.
En
ik
bij het dacht, Rijks.
Ik moet
Amsterdam.
Een dagboek bijhouden met wat ik iedere dag eet. Maar wat moet ik dan als ik niet kook die dag? Dus toen heb ik gevraagd of ik zijn recept mocht.
Dan heb je meteen wel heel hoog gescoord. En hij zit in onze volgende uitzending. Die is over 2 weken op 17 november. Zometeen na 8 uur. Naida Aurangzeb. Over de aanstaande Azië-reis van Donald Trump. Nou, daar zal veel rumoer uit voortkomen. Daar kunnen we ons nu al nou ja, bijna op verheugen, zou je willen zeggen. Ja. Wij zijn er dan weer. Over 2 weken. Dank voor het luisteren. En tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Het waren de kroketjes voor de elite. De vinken, kepen en andere vogeltjes die werden gevangen op de vele vinkenbanen in ons land.
Nee, is er niet mee.
Met de auteur van een boek over de geschiedenis van de vogelvangst gaan we kijken op een moderne vinkenbaan. Verder in Vroege Vogels, de natuur op de bodem van de Noordzee gaat hard achteruit. Is vissen met stroomdraden het alternatief? En hoe staat het met Lekkerkerk, de Volgermeerpolder en al die andere gifbelten uit het verleden?
Het zijn rietvelden in de Volgermeerpolder. Dit was zo'n beetje de grootste stortplaats van Nederland.
Zondagochtend van 7 tot 10
op NPO Radio 1.
Vroege Vogels.
Het nieuws van alle kanten.
BMW maakt rijden geweldig. Want met de innovatieve Steptronic-automaat rijdt uw nieuwe BMW nog sportiever, dynamischer, comfortabeler. Deze automaat is nog tot eind van het jaar standaard op elke BMW. Daar hoeft u niets voor te doen, alleen nu even snel schakelen. Ga voor een overtuigende proefrit naar de BMW-dealer of kijk op bmw.nl.
Topstukken van de mooiste modernisten. Met onder andere Breitner, Van Dongen, Sluiters, Gestel, Torop en Van der Lek. Nu te zien in het vernieuwde Singer Laren.
Multiple sclerose is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research werkt aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msonderzoek.nl.
Kom op, maar kappen nou!
Oké!
Tuurlijk, nu bij Welkoop. Het beste tuingereedschap om alles winterklaar te maken. Op alle bijlen van Fiskars 25% korting.
Kan je iets verder weg gaan staan?
Welkoop. Verstand van tuin en dier.
NPO Radio 1.